Wat zeg je? Ik hoor je echt niet. Goedenavond, waterschappers van Drentse Overijssel Delta. We hebben vanavond een Delta-bijeenkomst, maar we hadden vanochtend ook al een kennismaking met onze nieuwe secretaris-directeur. En ik heb jullie vorige week ook aangekondigd dat ik het ook mooi zou vinden om vanavond ook jullie te laten kennismaken met de secretaris-directeur. Want anders dan moeten we wachten tot een eerstvolgende AB-vergadering. Daar zullen we ongetwijfeld ook een keer nog even bij stilstaan dat het op een gegeven moment een eerste vergadering is. Maar ik vind het belangrijk om haar nu aan jullie voor te stellen. En daar zitten risico's aan. Ik kan haar allerlei kwalificaties meegeven, waarvan jullie zeggen, zo, dat hebben we mooi geselecteerd. Ik heb tegen alles al gezegd, dat ga ik niet doen. Volgens mij gaat het AB zelf wel constateren wat jouw kwaliteiten zijn. Maar ik wil jullie wel in de gelegenheid stellen om misschien nog wat vragen te stellen van wie hebben we nou in huis gehaald. En jullie hebben ongetwijfeld de livestream vanochtend gezien. Daar heeft Els al een paar mooie dingen van haarzelf verteld. En wellicht zijn jullie op het idee gekomen om daar aanvullend nog andere vragen te stellen. Dus daar wil ik jullie nu toe in de gelegenheid stellen. Els, van harte welkom. Daar begin ik mee.
Dankjewel, en dank jullie wel.
Algemeen bestuur, hier is uw nieuwe secretaris-directeur.
Dank.
Wie
dank.
Is nieuwsgierig en zegt van nou, ik heb eigenlijk nog wel een vraag. Jessica, mag ik je vragen om de microfoon te gebruiken?
Gaan we weer formeel doen. dat was een grapje.
Nee, dit is niet omdat het formeel is. Jullie zien dat we in een ronde setting zitten.
Ja.
En wij hebben afgesproken dat als het vooral een informatieve avond is, dat is deze avond, dat het ook mooi is als we dat via de livestream kunnen weergeven. Maar dat betekent wel, om zichtbaar en hoorbaar te zijn bij de livestream, dat we ook gebruik moeten maken van de microfoons. Dus dat is de reden, niet om het formeel te doen, maar wel om hoorbaar te zijn.
Dankjewel. Is het misschien voor de mensen die per ongeluk de vanochtend livestream hebben gemist, mogelijk om een hele kleine samenvatting te geven van wat daar verteld is?
Nou, het ging van mijn ouders tot en met het feit dat ik wel eens op het podium heb staan zingen. Dus dat voert misschien een beetje ver, maar ik zal proberen even heel kort mezelf te introduceren. Els van Groel, sinds gisteren gestart als secretaris-directeur in dit mooie waterschap. Een lang werkend leven in het water. Ik zei vanochtend van ik ben geboren als waterman, heb gewaterpoloot, heb hydrologie en waterbeheer gestudeerd en heb allerlei functies in het waterbeheer bekleed. Rijkswaterstaat, waterschap, Vitens en nu hier. Dus daar zit wel echt een passie van mij. Voor deze functie geopteerd, omdat ik toch wel het werk van het waterschap en dan met name de complexiteit die er nu is met alle vraagstukken buiten en de stapeling daarvan in combinatie met die mooie eindverantwoordelijke functie hebben mij verleid om deze stap te zetten. En ik heb inmiddels 2 dagen achter de rug waarin ik ontzettend veel mensen heb ontmoet, al wat discussies heb mogen horen. Dus het smaakt nu al naar meer. Dus dat misschien even als hele korte aftrap. Ik ben woonachtig in Amersfoort, dat is misschien ook aardig om te vertellen. Getrouwd, 3 kinderen. De oudste is net gaan studeren in Wageningen, internationaal land- en watermanagement. Ik heb echt niks gezegd, maar Ze is ervoor gegaan en twee jongens van 15 en bijna 14.
Ja. Ik kijk nog even rond naar anderen. Kijk, in de wandelgang is er nog heel veel mogelijk. Hè? Ze blijft nog heel lang bij ons, dus wat dat betreft... Nou, verder geen vragen aan Els, dan gaan we haar gewoon aan het werk zetten, denk ik, als algemeen bestuur. Hè. Nogmaals, welkom Els, vanaf nu onze secretaris-directeur. En wij hopen dat jij een hele mooie tijd hier zult hebben, samen met het algemeen bestuur, waarvan jij de secretaris bent. Secretaris ook van het dagelijks bestuur. En je derde rol is directeur van deze mooie organisatie.
Zeker.
Met 700 werknemers.
Ja, ik hoop jullie allemaal graag in... om wat meer één-op-één setting nog eens te spreken. Wat nader kennis te maken. Ik zie je naar uit.
Mooi. Dankjewel. Ja, en dan komen we naar inhoud toe. We hebben een belangrijk onderwerp waarvoor jullie ook via een videootje uitgenodigd zijn door onze portefeuillehouder. Dus ja, daarmee is mijn aftrap eigenlijk ook wel weg. En geef ik ook zo snel mogelijk het woord aan die portefeuillehouder. Die vervolgens daar nog iets aan toe zal voegen. We hebben deze avond in twee onderdelen opgeknipt. Eerst de informatie, de kennisoverdracht, zeg maar. Om vervolgens uiteen te gaan om in kleine clubjes te discussiëren op een aantal stellingen. Dat is de verdeling. Jullie hebben nu dus de ronde setting. En jullie voelen je thuis, dus jullie stallen van alles uit. Maar tijdens de pauze is het verzoek om alles mee te nemen. Dat betekent dat je al je spullen weer op moet pakken, want dan gaan we de zaal verbouwen waardoor de discussies ook kunnen plaatsvinden. Dus dat even, mochten jullie te veel thuis voelen, dan hebben jullie zelf een probleem met het opruimen van de spullen tijdens de pauze. Kom ik straks op terug. Maar ik geef nu het woord aan Hans Wijn, onze portefeuillehouder.
Ja, dankjewel Dirk. Zit jij op het gevaar af dat als je zo'n filmpje doet, dat je dan het er eigenlijk ook wel bij kan laten. Maar dat wil ik dan toch niet helemaal doen. Ik ben in ieder geval heel blij dat jullie er allemaal zijn vanavond, die grote getale. Ik denk dat bijna iedereen gekomen is. Ik weet niet of dat door het filmpje kwam. Maar wel super fijn, want het is een heel belangrijk onderwerp. Waar we vandaag met jullie over willen van gedachten willen wisselen. En ook met elkaar, en die zullen niet allemaal gelijk liggen, maar wat beelden ophalen die ik vervolgens en die we ook ambtelijk mee kunnen nemen in de vele gesprekken die we landelijk nog over het hoogwaterbeschermingsprogramma gaan voeren. In het filmpje zei ik het ook al, we zijn binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma als WDO Delta een grote speler. En dat betekent ook dat onze mening telt. En die mening is niet compleet als we daar niet vanavond met elkaar het over hebben, zodat we de gezamenlijke beelden ook mee kunnen nemen naar landelijk. Het hoogwaterbeschermingsprogramma, nou, iedereen heeft daar natuurlijk over gehoord. Het gaat over waterveiligheid, het gaat over onze primaire keringen. Maar er zit ook een heel geschiedenis achter. In 2014 landelijk speelde er wel discussie over of die waterschappen toch niet moesten worden opgeheven. Gingen de 21 waterschappen met elkaar en het Rijk in het huwelijksbootje om een alliantie aan te gaan. En die alliantie, dat werd het hoogwaterbeschermingsprogramma, afgekort het HWBP, waar we steeds met elkaar over spraken. En in die alliantie zijn met elkaar afspraken gemaakt over hoe gaan we met elkaar werken, wat gaan we samen doen en hoe gaan we dat betalen. Nou, nu komen we in een periode terecht waarin alle dingen wat minder vanzelfsprekend worden. Dat is in een huwelijk ook wel eens zo. En dan moet je misschien met elkaar opnieuw het gesprek aangaan. Nou, daar hopen we vanavond ook jullie input voor te krijgen. Van wat kunnen we meenemen in die gesprekken. Tegelijkertijd ook te vertellen, wat is onze opgave. Een van de dingen die destijds gezegd zijn is, dus van we willen niet wachten tot er een watersnood komt en vervolgens aan de gang. Nee, we gaan met elkaar een programma aan om voor 2050 Nederland veilig te maken. Volgens bepaalde spelregels. Dat betekent dus ook dat binnen ons gebied, waar WDO Delta toch een dikke 200 kilometer opgave heeft aan die primaire keringen, je daar een planning in moet maken. En die moet vervolgens ook weer in die landelijke alliantie terechtkomen, waar de planningen van al die andere waterschappen landen. En dan krijg je in het gezamenlijke beeld, landelijk, en daar zitten ook gezamenlijke kosten aan en daar zitten ook al die regels aan. Nou, daar gaat Cor in het eerste deel vanavond heel veel over vertellen. Hoe we er als WDO Delta voor staan, het landelijke beeld En welke vragen er nu reizen en waar we dit jaar en ik denk ook nog een stuk van het volgend jaar landelijk met elkaar over in gesprek gaan. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie input in het tweede deel vanavond. En ik wens jullie tevens ook een hele mooie informatieve avond toe.
Dankjewel. En volgens mij geef ik dan nu het woord aan Cor.
Ja, even kijken. Ja, ik ben luisterhoorbaar. Ik ga even staan, dat vind ik zelf prettiger. Dat ik staand kan presenteren in plaats van zittend. Dus ik hoop dat u dat niet heel vervelend vindt. Het hoogwaterbeschermingsprogramma. De laatste keer dat ik voor u iets mocht vertellen, dat was alweer januari afgelopen jaar. Over de ontwikkelingen, over voorfinanciering, indexering en dergelijke. En ik heb toen ook aangekondigd, ik kom vast weer een keer terug. En dit is ook op verzoek van u, van de fractievoorzitters, dat ik inderdaad weer terugkom om te vertellen hoe het er nu voor staat. Ik heb ook bij de introductie van het AB op de boot en toen bij het project Stadsdijk ook al wat toegelicht wat er allemaal speelde. Ondertussen zijn we een zomer verder en er is dus ook meer informatie. En die ga ik nu in ieder geval proberen om het eerste deel dat met u te delen. Het doel is dan ook vandaag zeg maar dat u meegenomen wordt in wat er nu eigenlijk allemaal in die drie kwart jaar die we nu, de laatste keer dat ik u sprak, wat er allemaal gebeurd is, welke ontwikkelingen er zijn, welke bewegingen dat we zien. We hebben de eerste gegevens zijn nu inderdaad vrijgekomen. We hebben nog niet alles. U zult straks ook zien aan de vragen, als u het al de presentatie al bekeken heeft, ook van, ja, goh, maar wat zijn nou de getallen die overal bij horen? Is er een scenario of zo? Nee, die zijn er wel, maar er horen nog geen getallen bij. En het gaat vandaag ook vooral om een indruk te krijgen wat u belangrijk vindt. En we hoeven nog niet te kiezen. Dat kiezen komt later. Dat is denk ik wel heel belangrijk. En in de dialoog, in de tweede fase, zullen we dat ook met u aan de hand van een aantal vragen gaan bespreken. Wat ga ik u dan voor de pauze met u langs? Er zijn ook al vragen gesteld door u aan onze portefeuillehouder over de programmering van WDO Delta. Daar ga ik u over bijdragen wat dat betekent en wat het ook financieel betekent. Ik ga laten zien welke landelijke onderwerpen er op dit moment allemaal spelen en hoe het daar nu voor staat en welke gegevens daar nu aan het vrijkomen zijn. En ik ga met u kijken van welke dilemma's er wellicht zijn waar we het met elkaar over moeten hebben en waar de komende jaar, half jaar in ieder geval, de eerste keuzes in gemaakt moeten worden. En wellicht wel misschien op een langere termijn nog hele andere keuzes gemaakt moeten worden. Nou, daar hebben we wat over nagedacht. We hebben ook wat oplossingen bedacht en die gaan we met u doornemen. En we gaan op het einde van deze eerste deel even bij kijken wat u belangrijk vindt. Gewoon om even een beetje een gedachteoefening te hebben van wat vindt u nu werkelijk allemaal belangrijk. Zodat wij dat, in ieder geval voor mij, want ik zit in heel veel landelijk overleg, daar verhaalt er zit in heel veel landelijk overleg en de portefeuillehouder. Iedereen komt in het landelijk overleg dat we ook weten wat het AB van Drentse Overijse Delta wil. Wat is eigenlijk, om meteen de roze olifant te bespreken, wat is eigenlijk de belangrijkste boodschap voor vanavond? Is dat we weten, zoals je weet, hebben we alle dijken opnieuw getoetst de laatste 12 jaar. En je ziet dus nu dat de dijkversterkingsopgave voor het hoogwaterbeschermingsprogramma is toegenomen. En wel 500 kilometer, terwijl we 1500 kilometer hadden. Dus er is een forse hoeveelheid kilometers bijgekomen. Tegelijkertijd ziet u ook, en dat ziet u ook denk ik dagelijks in uw portemonnee, we hebben ook te maken met heel veel inflatie de laatste jaren. En dat is ook een belangrijke bijdrage aan waarom het allemaal veel duurder en duurder wordt. Tegelijkertijd zie je dat onze projecten steeds complexer worden. En dat we met dingen te maken krijgen waar we 10 jaar geleden helemaal nog nooit van gehoord hadden. Wie had het 10 jaar geleden, als je tenzij je scheikundige was, van PFAS gehoord? We hebben natuurlijk de hele stikstofdiscussie is de laatste jaren in de stroomversnelling gekomen. Je ziet dat het nieuwe ontwerpinstrumentarium ook leidt tot complexere dijkontwerpen en ook tot nieuwe ontwerpen waar we ook nog geen rekening mee hadden gehouden. Dus als we blijven doen wat we nu doen, dan gaat u merken dat we echt serieus geld tekort gaan komen. En als we het geld gelijk houden, kan ik u garanderen dat we 2050 ook gewoon niet gaan halen. Waar we ook in januari voor bij elkaar kwamen, is dat de voorfinancieringslast voor dit waterschap misschien wel eens onbetaalbaar groot zou kunnen worden. En de vraag is, welke kant gaat het nu op? Er staat daar keurig in oranje, welke richting gaan we op? Maar ik heb nog geen antwoord. Dat gaan we eigenlijk met elkaar ontdekken de komende periode. Goed, ik ga u eerst even informeren, want wat is het programma wat wij nu voor ogen hebben, wat wij nodig hebben, zeg maar, om onze doelstelling van 2050 waterveilig te behalen. We hebben eigenlijk het programma wat we hadden, wat u kende, hebben wij bekeken en nagedacht over, kan dit slimmer? En als je het in de tijd kijkt, kunnen we ook de lasten van het waterschap over de tijd gaan verdelen. Dus dat je niet de hele grote piek de eerste 10 jaar doet en dan 15 jaar nog een beetje nakabbelt. Of kunnen we dat ook een beetje gelijk trekken? Want als je weet dat je 400 miljoen per jaar zeg maar in de pot zit van de alliantie. Ja, dan kun je dan, als je dan allemaal projecten van 500, 600 miljoen in het begin doet. Ja, dan kan je je voorstellen, het is dat je dus ook je eigen voorfinancieringslast eigenlijk als het ware creëert. Dus kunnen we dat slimmer doen? Wat hebben we geleerd van de trajecten die we nu hebben? Willen we nog een keer 30 kilometer of willen we naar kleinere projecten? Wat voor impact gaat dat hebben? Dus dat hebben we in het voorjaar gedaan. En dat hebben alle waterschappen gedaan. Dus alle waterschappen hebben in het voorjaar een nieuwe programmering ingediend. En de effecten van die programmering die ga ik u straks nog laten zien. Want dat is bijvoorbeeld die 500 kilometer extra, maar ook veel meer budget wat nodig is. Nou, dat gesprek zijn we dus met de alliantie nu in het aangaan. En in het voorjaar kunnen we dan denk ik naar een wat definitiever programma komen. Misschien dat we hier en daar nog wat zullen moeten fijnslijpen aan de hand van de keuzes die we de komende half jaar waarschijnlijk nog gaan maken. En de inzet van de nieuwe programmering was uiteindelijk is dat we de omvang van de projecten verkleind hebben. Als je de omvang verkleint, is het ook de financiering makkelijker, want je gaat projecten gewoon goedkoper maken per stuk. En als je dan een meerdere van maakt, dan kun je dat ook verspreiden over de tijd, waardoor je financieringslast kunt afvlakken. Nou, dat heeft dan geleid tot zo'n plaatje als deze. En nu ziet u bovenaan de projecten, de eerste vier, die zijn we op dit moment aan het doen. En dan ziet u dus ook zeg maar, in de getalletjes hoeveel dat ze gaan kosten per project en in welke fase. En dat u ziet u ook zeg maar, dat het uitsmeert tot 2049. En als je dat dan in geld uitdrukt, dan krijg je ongeveer deze grafiek. En dan denkt u van, joh, je zou toch alles uitsmeren, waarom hebben we dan nog die piek in het begin? Nou, die piek in het begin wordt eigenlijk veroorzaakt door de projecten die we nu doen. Die worden veroorzaakt door Stadsdijken, Veilige Vecht en Zwolle-Olst en Masterbroek-IJssel. Nou, vooral die eerste drie eigenlijk in kosten. En dat zijn drie grote projecten die ook relatief veel geld kosten. Omdat ze, het zijn twee projecten van 30 kilometer bij en een project van Stadsdijken. Nou, daar heeft u een half jaar geleden een besluit over genomen. Dus je ziet dus dat die kosten van wat we nu willen doen zijn, zitten dus in die piek. En onze portefeuillehouder in het voorjaar vroeg van, joh, Cor, leuk, de rest, dat ziet er wel vrij vlak uit. Kunnen we nog iets aan die piek doen, zodat we die piek kunnen afvlakken, waardoor we, als we de alliantie niet meer geld heeft, dat we dat dan ook, zeg maar, wat kunnen uitsmeren. Nou, we hebben eerst gekeken naar kleine dingen, konden we Veilige Vecht wat langer uitsmeren, in twee projecten knippen, Masterbroek-IJssel, allemaal verkenningen uitstellen. En eigenlijk wat je zag is dat het eigenlijk aan die piek niks doet. Want er zijn gewoon twee projecten dominant. En dat zijn Zwolle-Olst en Stadsdijken. En nou, Stadsdijken is een uitvoering, ik ga niet stilleggen. Dat lijkt me buitengewoon onverstandig. En Zwolle-Olst is al bijna klaar. Dus ga je die stilleggen, dan betekent dat wat voor je afschrijving. Want dan betekent dat je een project gaat stilleggen. Dan zegt de waterschapscode dat je hem op de begroting moet gaan zetten. En tenzij je hem 1 jaartje stopt. Maar 1 jaartje helpt niet. Het helpt pas echt als je 10 jaar later een zo'n project zet. En dan krijg je gewoon verderop alsnog diezelfde piek. Dus het schiet niet zo heel veel op om die piek te verplaatsen. Want je gaat netto gewoon meer kosten maken. En tegelijkertijd ga je dan ook de huidige organisatie die dus een opbouw is, ga je weer in afbouw drukken. En dat betekent ook waarschijnlijk kwaliteit van verlies van collega's die heel hard aan deze projecten werken. Dus daar hebben we op dit moment nog niet, hebben we gewoon niet voor gekozen om dat nu te doen. Goed, dat was even de programmering. Voor de zomervakantie heb ik u meegenomen in alle landelijke trajecten die er spelen. Die staan hier allemaal op deze dia. Je hebt de 12-jaars-programmering die we gewoon elk jaar doen. We hebben een actie over de langetermijnprogrammering. We hebben evaluatie van de waterwet. We krijgen straks evaluatie van de subsidieregeling. Er is een landelijke kosteninschatting gemaakt voor alle dijkverbeteringen die wat dat nu gaat kosten. Dus kortom, er komt van alles op en vrij de komende maanden. En de eerste gegevens zijn er van de langetermijnprogrammering. De eerste globale kosteninschatting, die lijken gelukkig heel veel op elkaar. Dus dat, die gegevens zijn nu beschikbaar. En wat ik u dadelijk ga vertellen, al die gegevens die heb ik eigenlijk in de presentatie verwerkt. En soms ziet u dan ook rechtsonder een bron staan en dan ziet u ook waar de informatie vandaan is gehaald. Goed. De landelijke opgave. De landelijke opgave is dus, zoals ik al zei, een stuk groter geworden. Er is gewoon 500 kilometer aan afgekeurde dijkvakken bijgekomen. En dat is fors. Voor ons waterschap is het overzichtelijk. Waar was het 20 kilometer extra? Maar voor heel veel waterschappen, bijvoorbeeld de waterschappen Scheldestromen, wisten 6 jaar geleden helemaal niet dat ze een opgave hadden. En nu hebben ze er in één keer 110 kilometer bij. En dan bost dat op 500 kilometer bost dat best wel aan, zo'n waterschap, wat in één keer uit de beoordelingen blijkt dat er veel meer kilometers bij komt. De dijken, zoals u weet, zijn van cruciaal belang, hè, want 60% van ons bruto, of 70% van ons bruto nationaal product wordt verdiend in de gebieden die beschermd worden door dijken. Dus dijkverbetering en onze veiligheid is ontzettend belangrijk. En denk ik ook wat u misschien niet weet, maar wel belangrijk is, dat in 2017 er een nieuwe normering is vastgesteld. En die nieuwe normering is wat zwaarder dan de oude normering. En die resulteert dus ook nu in een nog grotere opgave als dat we 12 jaar geleden al hadden bedacht. Dat betekent dus netto dus dat we van de 3500 kilometer primaire kering en nu 2000 kilometer moeten worden aangepakt. En die 500 kilometer had ik net gezegd. En dan zie je eigenlijk twee bewegingen. Eentje gaat over de totale kosten. Houden we nu rekening of hielden we tot voor kort rekening met een bedrag ergens rond de 14, 15 miljard. Moeten we nu rekening houden tussen een bedrag tussen de 16 en de 33 miljard. En denkt u, jee, waarom in één keer die hele grote bandbreedte? Dat ga ik u nu verklaren. Die bandbreedte zit erin omdat wij nu, we hebben alle onze kilometers opgegeven die uit de toetsing zijn gekomen. Maar we hebben dus de hele trajecten opgegeven. Dus als we een traject van 15 kilometer hebben, dan hebben we 15 kilometer opgegeven. Maar het kan best zijn, als we naar dat traject heel specifiek gaan kijken, dat er maar 12 kilometer overblijft. En je kunt je voorstellen, als 21 waterschappen, of 17, 18 met een opgave, dat allemaal gedaan hebben, zit er wel wat lucht in die begroting. Hoeveel lucht, dat gaan we nu de komende maanden bekijken. En dan moet u niet denken dat dan het bedrag met 7, 8 miljard omlaag gaat. Maar de verwachting is wel dat zeg maar, die bandbreedte wel wat kleiner kunt worden. Maar grosso modo is toch wel de boodschap is dat er toch wel bijna 10 miljard waarschijnlijk bij gaat komen. En dat is natuurlijk geen fijne boodschap. En dat kan misschien wat minder. Maar tegelijkertijd weten we ook, hè, ik zei het net, hè, PFAS 10 jaar geleden, geen idee. Stikstof was 10 jaar geleden wel belangrijk. Maar dat het zo belangrijk is dat we nu misschien wel heel veel projecten helemaal emissieloos moeten gaan realiseren. Dat hadden we 10 jaar geleden niet bedacht. En we weten ook niet wat er over 6 jaar aan weer een bijzondere stof bij komt. Of een nieuw beleidsuitgangspunt waardoor de projecten duurder worden. Dus even grosso modo, mijn boodschap is, het wordt duurder. Het wordt aanzienlijk duurder. En het is niet simpel om het veel goedkoper te krijgen. En dat is, ja, zeg maar de naakte waarheid, om maar even zo uit te drukken. We kunnen dat niet mooier maken als dat het op dit moment is. Andere kant, we gingen 12 jaar geleden nog uit van 7 miljoen per kilometer. Nu zitten we op gemiddeld 12 miljoen per kilometer. En het belangrijke nieuws is, denk ik, dat een belangrijk deel van die stijging komt toch gewoon door inflatie. Doordat gewoon alles in 13, 12 jaar ook gewoon duurder is geworden. En natuurlijk is er een stukje aan die complexiteit bijgekomen. Maar de grootste hap, de grootste sprong, zit hem met name in de inflatie. Dus ben je dan duurder geworden? Ja, we zijn een beetje duurder geworden. En je hebt dus meer geld nodig. Maar ik zeg het fout. Je hebt dus meer geld nodig, maar we zijn dus eigenlijk nauwelijks duurder geworden. Dat is eigenlijk wat ik wilde overbrengen. Zegt u? Geld is minder waard. En het geld is minder waard, precies. Daar komt het op. Wat denk ik ook nog wel belangrijk zijn, is voor de projecten waar we nu nog geen kostenraming voor hebben, is alles op basis van het referentiekader gedaan, waar we al eens eerder met elkaar over van gedachten hebben gewisseld. Maar laat wel zijn, dat referentiekader is absoluut het beste wat we op dit moment hebben, hoor. Er is niks beters denkbaar op dit moment. Goed, als je naar die 12-jaarsprogrammering kijkt, dan heeft de programmadirectie heeft op zich wel iets moois gedaan. Want die hebben eigenlijk wat geld van het Rijk naar voren gehaald in de tijd. En dat betekent eigenlijk dat tot 2027 de voorfinancieringslast voor dit waterschap eigenlijk redelijk behapbaar is. Het is niet zo extreem als dat wij eerder dachten. En een belangrijke bijdrage daarvan is, ik had hier nog staan meer dan 25 miljoen, ik weet het bedrag nu ondertussen zeker, we krijgen dit jaar er 43 miljoen bij. En dan denk je wel, dat is mooi, maar dat is wel 43 miljoen wat we ook van plan waren dit jaar uit te geven. Hè. Dus in die zin past het zeg maar bij ons uitgavenpatroon. Maar dat betekent dus dat we dit jaar weinig bouwrente hebben op de projecten die nu lopen. En dat is op zich wel gewoon wel goed nieuws. Want ik weet niet of u het nog herinnert dat hier op een stoel Erik Withaar zat in januari. Die aankondigde, die zei van, joh, als ik geld overhoud, dan maak ik dat over naar de waterschappen die meer geld aan het uitgeven zijn dan dat ze van mij ontvangen. Nou, bingo, dat heeft hij dus nu gedaan. We krijgen dus dit jaar 43 miljoen extra. En ik denk dat is wel gewoon fijn dat hij dat toen zei, maar dat hij het ook gelukkig heeft kunnen waarmaken. Denk wel één ding wat wel belangrijk is, er is altijd sprake van een beetje voorfinanciering. Want op dit moment is de maximale bedrag wat je kunt krijgen 40 miljoen. Dus als je 40 miljoen meer per jaar uitgeeft, heb je eigenlijk vanzelf op dit moment al een stukje voorfinanciering. Dus in ons programma zit eigenlijk vanzelf een beetje voorfinanciering. Ik heb dadelijk ook een grafiek bij waarin je die twee lijnen kunt zien. En wat ook belangrijk is, tot 2036 komen we wel 3,6 miljard euro tekort, zeg maar, om eigenlijk alles wat ingediend is, ook daadwerkelijk waar te maken. En dat betekent bijvoorbeeld voor ons dat voor de verkenningen die wij nog gaan opstarten, dus de verkenning Masterbroek en de verkenning die we volgend jaar willen opstarten en het jaar daarna willen opstarten, dat er wel budget in de begroting staat voor de verkenning en voor de planuitwerking, maar bijvoorbeeld nog niet voor de realisatie. En dat is dus dat gat van die 3,6 miljard, dat overkomt heel veel waterschappen op dit moment. Dus je kunt beginnen, je weet ook zeker dat je de komende jaren geld hebt, maar geld van de planuitwerking, dat hangt dus nog af van besluitvorming die we nog gaan doen. Voor Zwolle-Os en Stadsdijken zie je eigenlijk iets bijzonders. Zag je vorig jaar bij Stadsdijken dat er een heel groot bedrag in 2035 stond. Dat bedrag is nu beduidend kleiner en is uitgesmeerd, zeg maar, dat is naar voren gehaald in de uitvoeringstraject. Maar voor Zwolle-Os staat er nu nog een heel groot bedrag in 2036. En dat komt omdat we dus die begroting omhoog hebben moeten doen van Zwolle-Os. En daardoor staat hij nu nog achteraan. Maar ja, het kan best zijn dat die volgend jaar dat het geld ook weer wat verdeeld wordt. Maar dat hangt ook weer af van de keuzes die we nog met elkaar gaan maken. Maar bijvoorbeeld Veilige Vecht is ook wel bijzonder. Veilige Vecht staat het volledige budget erin. Maar uitgesmeerd over meer jaren dan dat wij nu denken dat we gaan realiseren. Maar dat betekent dus dat de subsidie net iets achterloopt bij de realisatie. En zo zie je allemaal kleine nuances die nu in de programmering staan. Maar goed, dit is wel een tussenprogrammering, afhankelijk van de keuzes die we nog gaan maken de komende tijd. Nou, hier ziet u dus dat grafiekje wat ik bedoelde. Het oranje lijntje, dat is de voorfinanciering gewoon op basis van de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Dat is die 40 miljoen per kilometer, de belangrijkste van. Zie je dus dat je altijd een stukje voorfinanciering nodig hebt. Tenzij we, als uitkomst van de evaluatie van de subsidieregeling, die 40 miljoen loslaten. Dan kan dat weer veranderen. Maar op dit moment zijn dat gewoon de spelregels die we met elkaar hebben. En die blauwe lijn is de lijn zeg maar, die we dan feitelijk moeten gaan voorfinancieren op basis van het huidige programma. En dan zie je dus ook, als je dan kijkt, dan zie je hier rond 2027 begint dan die lijn echt uit elkaar te lopen. En als 2028 valt nog mee. Maar na 2029 zie je die lijnen echt heel strak of heel ver uit elkaar lopen. Maar dat betekent wel dat door deze programmering we dus wel wat tijd hebben gekregen om oplossingen te bedenken. Goed, wat brengt ons dit allemaal? Als je naar projecten kijkt, dan heb je eigenlijk altijd drie knoppen waar je aan kan draaien. Dat is gewoon tijd, geld en je kunt de opgave, of de kwaliteit, maar je kunt vooral de opgave, daar kun je iets aan sleutelen. Het probleem wat we nu hebben met elkaar is zodanig groot, dat, ja, natuurlijk, je kunt het budget twee keer zo groot maken, dan heb je alles opgelost. Maar ik ga er even uit dat dat een oplossing is die we eigenlijk allemaal niet willen. Maar dus je zult eigenlijk in alle drie de hoeken van het speelveld zul je iets moeten doen. Wil je dit een behapbaar programma laten zijn? En waar kunt u dan aan draaien? Dat is denk ik dan de grote vraag. En dat ga ik even met u proberen te ontdekken. Maar voordat we dat doen is denk ik wel belangrijk. Wat staat nu eigenlijk vast in de waterwet? Zijn dit wel knoppen waar we aan zouden kunnen draaien? Voor tijd, in de waterwet staat gewoon 2050 zult u voldoen aan de nieuwe nummering van 2017. En we hebben daar ook afgesproken dat er 400 miljoen, 200 miljoen rijk, 200 miljoen waterschappen, dat we daar gaan instoppen. En we hebben dus de opgave, de norm, hebben we vastgesteld, ook in de waterwet, met de nieuwe wetgeving en de nieuwe risicobenadering op overstromen. Dus ja, er zit wel wat vast. Dus dat betekent ook een moment dat je aan een van de drie knoppen gaat draaien, dat je misschien dan ook wel terug naar de wetgever moet, zijnde de Tweede Kamer. Maar goed, nu loop ik al een beetje vooruit. Goed, waar zou je nou kunnen kijken? Nou, eerst even in mijn ogen, zeg maar, bijna altijd goed oplossingen. Dat lijkt een rijtje van, oké, afvinken, volgende onderwerp, maar zo simpel zit het ook weer niet in elkaar. Want bij sommige oplossingen heb je ook partners bij nodig die misschien helemaal geen trek hebben in die oplossing. Maar goed, op sommige is wel beweging. Hè. Bijvoorbeeld consequent je budget indexeren is op dit moment landelijk wel een discussie. Ik heb u de vorige keer trouwens ook verteld over het verschil tussen de indexering die we betaald krijgen en de index die we moeten betalen. En daar is nu een oplossing voor in de maak, dat als dat verschil heel groot wordt, dat we dat gecompenseerd krijgen door de alliantie. Dus dat is in ieder geval één gat wat mogelijk gedicht gaat worden. Wat ook zo mooi zou zijn, het Rijk werkt met een ander stelsel, kaststelsel, dan wij. Als het Rijk geld overhoudt elk jaar, dan gaat dat terug naar de minister van Financiën. En die zet dat dan achteraan op je begroting. Als wij 10 miljoen in een pot stoppen en we halen er niks uit, dan staat het over een jaar nog. En zo werken alle waterschappen. Maar het Rijk trekt dus elk jaar weer het geld wat over is, halen ze weer eruit. Dus ze zouden ook samen een fonds kunnen instellen of een gezamenlijke rekening kunnen openen, zijn er niet bij het Rijk. Waardoor dat geld van het Rijk dus niet teruggaat naar de minister van Financiën, maar dat we die in het HWP kunnen behouden. Maar je snapt al, het Rijk zit natuurlijk op het geld, want de minister van Financiën heeft ook nog een begrotingstekort wat hij wil afwikkelen, dus daar gebruikt hij dat geld ook voor. Dus, goed idee, maar dan moet het Rijk wel mee instemmen en de vraag is of ze dat willen. Nou, die 40 miljoen per kilometer per jaar, de jaargrens weg, dat ze een project hebben wat 60 miljoen per kilometer, per 60 miljoen per jaar omzet, wil ik ook graag 60 miljoen ontvangen.
Per project, hè?
Ja, per project. Ja, sorry, dankjewel. Per project, 40 miljoen per jaar. Ja, dankjewel. En dat zou je best kunnen aanpassen. En daar zijn ook best de gedachten rijp voor. Maar dat vraagt om een aanpassing van de subsidieregeling. En die wordt deze winter geëvalueerd. Dus dat gaan we daar als waterschappen ook massaal inbrengen. Uitkeren op basis van de werkelijke uitgaven zou weer een bezuiniging kunnen zijn. Dus je krijgt 40 miljoen, maar je geeft maar 30 miljoen uit. Dat staat soms in de programmering. Maar waarom krijg je dan 40 miljoen? Waarom dan niet 30 miljoen? Want die 10 miljoen kun je dan gebruiken voor een waterschap die 10 miljoen wel nodig heeft. Dit kan altijd, tenzij je boven die 40 miljoen grens uitkomt. Dus dit kan in de programmering eigenlijk al gewoon gebeuren. Een andere is de tussentijds indexeren ook gewoon uitkeren als alliantie. Dat zou ons helpen dat we dat geld niet hoeven voor te schieten. Maar ook dat vraagt een aanpassing van de subsidievoorwaarden, dus dat gaan we ook weer inbrengen in de evaluatie. De andere, die misschien wel het allermoeilijkste is, om van dijkverbetering een btw-vrije taak te maken. Nou, dan maak je dus de hele opgave in één keer 20% goedkoper van. Dat is natuurlijk een fantastisch idee. Of je kunt ook zeggen, het Rijk betaalt nu eigenlijk, omdat zij de btw ontvangen, betalen zij misschien niet de 50% die ze eigenlijk beloofd hebben. Dus misschien moet het Rijk naar een iets hogere bijdrage. Zou ook kunnen. Maar goed, je snapt wel, dan kan de minister van Infrastructuur en Waterstaat een goed idee vinden, maar of de minister van Financiën dit een goed idee vindt, dat is dan nog maar weer de vraag. En wij eigenlijk wel wat we al doen, die staat helemaal onderaan, blijven innoveren. Want wat je nu ziet, eigenlijk dat bijna alle innovatietrajecten die we doen, leiden op dit moment tot een kleinere opgave. Ja, en een kleine opgave betekent gewoon botweg, gewoon besparing met behoud van dezelfde veiligheid. Goed, nu ga ik even, dus opgave, tijd en geld ga ik even langs. Van, hoe doen we dat nu? En waar zou je over na kunnen denken om anders te gaan doen? Zodat je een beetje gevoel krijgt van hoe doen we het nu? En waar zou je eventueel naartoe kunnen? We bouwen op dit moment dijken voor 50 jaar. Constructies voor 100 jaar. Dat doen we met een reden, omdat we niet al te vaak langs willen komen. Een beetje rust in de tent willen hebben. En dat we gewoon dat gewoon netjes met elkaar doen. Dat hebben we zo afgesproken. Je zou ook kunnen zeggen, we maken die doorlooptijd kleiner. We gaan 25 jaar. Dat betekent dus dat je nu minder geld uitgeeft, maar dat je misschien wellicht wel vaker langs moet komen. Maar dat je ook de norm wil ook wel eens een keer veranderen. Dus als de norm verandert, ben je met 25 jaar weer net een stukje flexibeler als dat je dat bij 50 jaar bent. Keuze.
Wie zijn wij nou in deze sheet? Is dat WDO Delta of is dat de Alliantie?
Dat is Alliantie. Dit zijn eigenlijk principes die voor iedereen gelden. Dankjewel. Ja. Wij toetsen, dat is gewoon de landelijke afspraak, alle de keringen die C en D zijn afgetoetst, die zitten nu in de programmering. Je zou kunnen zeggen, ja, die C zijn niet goed genoeg, maar je zou ook kunnen zeggen, ja, we gaan nu beginnen met alle D's. En die C's, dat zien we later wel. Dan hebben we meer ervaring en dan weten we ook zeker wat daar de opgave is. Dan schuif je dat naar achter. Dat zou kunnen zijn dat je misschien 2050 niet haalt. Maar je zou ook kunnen zeggen van, ja, ik ga zelfs nog specifieker kijken. Ik ga kijken welke dijktrajecten echt absoluut heel slecht zijn en de rest laat ik zitten. Dat heet dan partieel versterken. Dat betekent dat je ook vaker terug moet en misschien dat je ook 2050 niet haalt. Maar je brengt wel de dijk beter op orde dan dat je niks doet. We zetten natuurlijk nu maximaal in, zeg maar, op overlastbeperking voor stakeholders. Ja, misschien zou je daar een stapje terug kunnen doen. Maar ja, tegelijkertijd is dat wel een grote goed op dit moment, dat we dus die stakeholders allemaal heel tevreden hebben. Ja, dat kan er uiteindelijk ook weer tot vertraging van projecten leiden. En zo blijf je kijken naar wat je beter zou kunnen doen. Er zijn bijvoorbeeld ook uitgangspunten die we in de dijkverbetering meenemen. En een hele bekende, een hele technische, maar ik ga hem toch even noemen, is het zogenaamde overslaggebied. Hoeveel water staan wij toe wat over de dijk klotst voordat die dijk stuk gaat? Toen ik begon te werken, 30 jaar geleden, was dat 1 liter per meter per seconde. En nu hanteren wij als waterschap Drentse Overijssel Delta, dat is wel een keuze van ons waterschap, hanteren we eigenlijk al 10 liter per meter per seconde. Wat betekent dat? Dat die dijk dus minder hoog hoeft, alleen dat wel het talud aan de binnenkant wat steviger moet zijn. Daarmee hebben we dus breedte, we hoeven die dijk niet zo breed te maken, omdat die niet zo hoog hoeft te worden. Ja, Esmee. Ja.
Ik hoor je zeggen dat dat is een keuze van ons waterschap.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen waarom dat keuze van ons waterschap en waarom we daarvoor hebben gekozen?
Nou, we hebben gekozen A, omdat zeg maar, de impact van 1 liter per meter per seconde heel, heel groot is in de hoogte. Dus je gaat echt veel meer partijen raken. We hebben ondertussen ook, dat was 30 jaar geleden, niet wateroverlastnormen. En die 10 liter past prima bij de wateroverlastnormen die we met elkaar hebben afgesproken. Dus het is eigenlijk een samenwerking van die hele grote dijk heeft wel heel veel impact. En tegelijkertijd hebben we ook wateroverlastafspraken ondertussen gemaakt in die 30 jaar dat ik nu aan het werk ben. Waarin we ook een bepaalde mate van wateroverlast met elkaar hebben afgesproken. Dus wij zijn daar toleranter voor geworden, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn waterschappen die nog steeds van 1 liter uitgaan of van 3 liter uitgaan. En zo hebben wij allemaal kleine uitgangspunten genomen als waterschappen. En die bepalen best wel de kosten. Die zouden best wel de kosten kunnen betalen. Maak even een zin af, daar kom ik bij. Dus als we dan als waterschappen zeggen van, joh, wij willen de kosten beperken. We gaan deze afspraken gaan we niet meer vrijwillig doen. Maar die gaan we met elkaar afspreken wat de goede norm is. Dan zou je wellicht ook wat geld kunnen besparen. Daar ga je geen 20 miljoen mee besparen, hoor, maar daar ga je wel wat mee besparen. Ja.
Nou, even een vraag, misschien of dat hoeft of het is nu of straks, maar wat ik me afvraag. We hebben natuurlijk een tijdje geleden hier gezeten en besluit genomen over oppassen bij dijken.
Ja.
Ja, fantastische filmpjes hebben we ervan gezien. Zou dat kunnen betekenen dat je zegt van nou eigenlijk zijn die zeedijken misschien wel goed genoeg? Hebben we dat? Wanneer verwachten we dat die kennis uit die proef uitgerold wordt in wat we nu zien en hoeveel, wat de dijkopgave is? Want zou dat kunnen betekenen dat we in plaats van die 500 kilometer extra dat we eigenlijk veel minder hebben? Omdat we hebben geleerd dat die dijken eigenlijk veel meer kunnen hebben dan dat wij denken dat ze kunnen hebben.
Ja, goede vraag. Kijk, wat er gebeurt bij die innovatieprojecten, die proeven. Gras op zand was er ook eentje van uit de vorige AB-periode. Die onderzoeken worden gekeken wat het effect is. En die landen uiteindelijk in de rekenmodellen die we gebruiken om een dijk wel of niet af te keuren. Dus dat is best een traject van na de proef nog van 1-2 jaar voordat die landen in de nieuwe toetsregels. Dus over 12 jaar, of nu over 11 jaar, moeten we weer een nieuwe toetsronde afgerond hebben. En gaandeweg komt die informatie daar dus in vrij. En dat zou kunnen betekenen dus dat je opgave kleiner wordt. Dat is ook juist de bedoeling van het innoveren, dat je opgave kleiner wordt. Dus het lang, korte antwoord is ja, het zou impact kunnen hebben, maar het kost altijd wel even tijd om dat allemaal te verwerken.
Dat snap ik, dat tijd kost. Dus dan vraag ik wanneer verwachten we dat. Maar dan hoor ik uit uw verhaal dat we daar 12 jaar op moeten wachten voor we dat
kunnen implementeren. Nee.
Begrijp ik het dan verkeerd?
Dat begrijpt u het weer verkeerd, want we toetsen niet al die dijken in het laatste jaar. Mm-hmm. We toetsen die dijken, we moeten dat weer opnieuw vaststellen, wat de toetsronde is, welke dijken we in welke periode gaan toetsen.
Ja.
En wat we natuurlijk nu wel gaan doen, is dat we kijken naar de innovaties die er nu zijn, wanneer die klaar zijn, en op de projecten waarvan we weten dat ze van toepassing zijn, dat we de toetsing dan net achteraan doen. Zodat we precies dat inzicht krijgen waar die nou op zoek was.
Ja, kort, dus dat, maar ik wil toch even onderbreken. Want ik merk dat er nu wat vragen oppoppen. Ik kijk even naar jou, Cor. Hoe ver ben je in je verhaal? Want ik zou het mooi vinden als je even je verhaal afrondt. En ja? Dan komen we vanzelf weer terug bij de vraagstellers, ja?
Goed, ik heb nog 7, 8 minuten nodig. Ik zit op schema.
Dan zit je precies op schema, ja. Oké, succes.
Ja. Greta 2050. Ik zei u al, we hebben gewoon de afspraak staan. In 2050 moeten alle dijken voldoen aan de norm van de waterwet. Daar is het ook hele HWP-programma helemaal op gedimensioneerd. 2050 is gewoon alles klaar. En we verbeteren alle trajecten die C en D zijn, hebben we dan verbeterd. En we toetsen elk 12 jaar, heb ik hier niet staan, opnieuw welke dijken verbeterd moeten worden. Dus er kunnen dijken af, er kunnen stukjes van een dijk af, maar er kunnen ook weer dijken bijkomen. Wat je nu ziet, op het moment dat je nu het benodigd budget zou uitsmeren over die 400 miljoen per jaar, dan kom je ergens in 2080 uit. Als je zegt van geld blijft een beperkende factor, ja, dan is het gewoon de netto betekenis ervan dat we er meer tijd voor met elkaar voor zullen moeten nemen. En dat betekent dus dat een aantal dijkvakken niet verbeterd zijn op de norm die we met elkaar afgesproken hebben. En dan kun je nog kiezen natuurlijk wat ik net zei, welke dijkvak je dan als eerste wil doen. Maar dat is dan wel het gevolg van die keuze als je het geld limiterend zet.
Voorzitter, mag ik een verduidelijkende vraag stellen?
Als het enigszins kan, wil ik graag dat u even vasthoudt en dat Cor even zijn verhaal afmaakt.
Nou, dan komt het natuurlijk logischerwijs op die 400 miljoen per jaar. We betalen nu een solidariteitsbijdrage als waterschap. Dat komt straks, na de pauze komt u terug, dat heeft u misschien al kunnen zien. Hè. We betalen nu zo'n 6,7 miljoen per jaar aan solidariteitsbijdrage. Dat is onze bijdrage in die pot van die 400 miljoen per jaar. Die ter beschikking is als subsidiegeld. En dat is een percentage van het aantal inwoners wat we hebben. Dus hoe meer inwoners je hebt in Nederland, hoe groter je als waterschap je solidariteitsbijdrage hebt. Vanaf nu wordt dat bedrag trouwens wel langzaam geïndexeerd. Dus dat gaat wel een beetje groeien. Hebben we tot nu toe nog niet gedaan. En we hebben per project een 10% eigen projectgebonden eigen bijdrage. Dat is een bedrag wat we afgesproken hebben met elkaar. Nou, wat zou je dan anders kunnen doen? Je zou die solidariteitsbijdrage kunnen verhogen. Dat betekent dus dat er meer geld beschikbaar komt. En dat zou het Rijk dan moeten matchen. met een even groot bedrag, want dat is de afspraak die we met elkaar hebben. Dus als wij er iets meer in doen, zou het Rijk dat ook moeten doen. Dat betekent dus dat we als waterschappen minder hoeven voor te financieren. Dus het eigenlijk, de solidariteitsbijdrage verhogen is eigenlijk een investering in onszelf. En een investering in de collega waterschappen. Omdat we dan geld in de pot stoppen waar alle waterschappen weer nut van zouden kunnen hebben. Maar zoals we straks ook laten zien, is dat er zijn waterschappen met een hele grote opgave. En er zijn waterschappen met een minder grote opgave. En wij behoren tot waterschappen met... We zijn het waterschap met de ene grootste opgave en met het ene hoogste budget wat we nodig hebben om onze dijkverbeteringen te doen. Is het, en dat gaan we straks bediscussiëren, is het wel zo logisch dat wij dan ook zeg maar, vasthouden aan deze verdeling? Of zouden wij kunnen zeggen van, joh, wij zijn bereid tot het ene of tot het andere? Maar die gaan we straks na de pauze bediscussiëren. Nou, ik zei al, nog niet alle data zijn beschikbaar. We zijn nog aan het analyseren wat voor rek er bijvoorbeeld in die 16 tot 36 miljard zit. Hoeveel lucht zit daar mogelijk nog in? We hebben nog een heleboel bijeenkomsten. Hans Wijnen gaat ook nog naar een heleboel bijeenkomsten het komende half jaar. Om dat te bespreken welke oplossingen zeg maar waar gedacht wordt. Welke effectief zijn, welke minder effectief zijn. En dan hebben we in december hebben de eerste inzichten. En in het voorjaar moet dan de eerste besluitvorming plaatsvinden. En vandaar dus in een ander kleurtje. Ik verwacht, dat is nadrukkelijk, ik verwacht dat we een tweedelig besluit gaan krijgen. Want je ziet, voor de korte termijn hebben we gewoon een acuut probleem. Er is gewoon na 2027 te weinig geld zeg maar, om al die projecten te betalen. Of om zelfs nieuwe projecten te beginnen na 2030. Dus daar zullen we heel kort een heel snel een besluit over moeten nemen. Maar misschien een systeem grotere ingreep, daar hebben we misschien meer tijd voor nodig. Misschien zijn we zover in het voorjaar, maar ja, dat weten we eigenlijk nog niet. Voorzitter, ja, dit was zeg maar de inhoud en dan komt het sortiment weer beter. Dus als er nu vragen zijn, is dat denk ik het meest logische moment. Dan heb ik het zelfs in 4 minuten gedaan in plaats van een 7.
Geweldig. Volgens mij heel veel belangrijke informatie heb je met ons gedeeld. En ik zag ook al wel, dat roept toch al een aantal vragen op. Ik heb in ieder geval Koos Rappers gezien en Betty heb ik gezien. En ik zie nog een heel aantal. Maar ik begin even bij Koos en dan ga ik vanzelf zo rond. En dan komen we vanzelf hier bij jou uit.
En dan bij mij nog, hè?
Zeker, ik ga rond. Ja, komt goed. Maar ik denk dat... want we hebben eigenlijk 10 minuten even om vragen te stellen en te beantwoorden. Om vervolgens daarna pauze te houden en interactief met elkaar aan de slag te gaan. Dus ik maak gewoon even een inventarisatie van de vragen. En dan kom ik bij Cor om een antwoord op te halen. Zullen we het zo doen? Koos Rappers.
Ja, bedankt voor de informatie. U zei, vroeger toen u begon was het 1 liter per water over de dijk. En nou wat meer. U zei ook, we kunnen wat besparen als we andere normen aanleggen. Heeft u ook een indicatie hoeveel miljoen dat is? En de tweede vraag tenslotte is, ja, de nieuwbouw in Nederland ligt zo'n beetje op zijn gat. Dus misschien worden de projecten in de toekomst ook weer wat andere prijzen. Wat denkt u, worden ze goedkoper?
Ja, ik inventariseer eerst weer even de vragen. Komen anders
ja,
dan,
ja, dan moet ik, ik heb alleen geen pen in de rond, dus ik moet even...
Kijk. Dank je. Dan kijk ik gewoon rond en kom ik bij Jolanda uit.
Ja, ik was eigenlijk even benieuwd. We hebben een verdeling van 50% waterschappen, 50% regering, noem ik maar even. We willen dus dingen aanpassen, normeringen en kijken hoe we geld kunnen besparen. Wie geeft daar nou de eindklap op? Zijn dat de waterschappen of is dat de regering?
Ja, de financiering, dankjewel. Jos Schouten.
Ja, dank voor je verhaal. Wat ik nog gemist heb, is een kritische blik op het functioneren van de alliantie. Waar we met heel veel partijen samenwerken, heel veel overleg nodig is. We doen ook heel veel onderzoek. Zou daar ook nog wellicht met het opgeven van een stukje autonomie of wat meer risico's nemen, minder onderzoeken. Is daar nog winst te behalen?
Jij ziet die vraag helder, want ik zelf snap hem niet helemaal. Hè. Kun je nog iets toelichten, Jos?
Nou, we hebben een hele mooie alliantie, maar samenwerken met zoveel partijen, dat kost ook heel veel overleg. Ook heel veel technisch overleg. We zoeken heel veel dingen uit, hè, om het nog beter uit te zoeken en nog beter uit te zoeken. Daar is eigenlijk ook het personeel eigenlijk helemaal niet meer voor om al die dingen zo uit te zoeken. Zouden we ook nog op een andere manier kunnen werken, zowel in de voorbereiding als ook qua overleggen?
Oké, dus eigenlijk misschien de bestuurlijke drukte ook wat afnemen, of de ambtelijke drukte?
Allebei.
Oké.
Okay. Fijne samenvatting,
dankjewel. Efficiëntie, ja. Dankjewel. Betty?
Ja, mijn vraag heeft er een beetje mee te maken, maar ik hoorde net die datum iedere keer van 2050, hè? En ik hoor ook de datum van dat wij geschoven zijn van 2045 naar 2050. Wie bepaalt dat nou? Wij doen dat kennelijk als WDO Delta op een bepaald moment. Maar die 2050, wie heeft dat nou bepaald? Dat staat in de waterwet, begrijp ik. Dat is toch iets wat de Tweede Kamer vaststelt. Dus kunnen wij daar wel in schuiven? Dat is één. Het tweede is, je gaf iets aan over de innovatieve projecten enzovoort. Nou, we hebben daar hier in ons AB vaak over gesproken. En het is mooi dat wij dat lef ook hebben. Maar ik hoor nu dat andere waterschappen bijna meeliften op dat wat wij bijvoorbeeld aan het doen zijn. Ik had al de indruk dat wat de waterschappen aan innovatieve projecten doen, dat dan ook in samenspraak is met de anderen, opdat voor ieder waterschap daar gewoon, en dan ook verplicht hè, met elkaar, gewoon daar ook gehoor aan wordt gegeven. Dus ik ben daar een beetje over in verwarring.
Ja, dankjewel. Gaan we naar Theo Scheper.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is nogal een variatie natuurlijk tussen de 16 en 33 miljard. Dat is meer dan dubbel, hè. Maar mijn vraag gaat over bodemdaling. Welke rol speelt bodemdaling en is het ook verstandig om daarin te gaan investeren? Met name wat het filmpje ook aangaf met betrekking tot piping.
Dank je wel. Jan Visser.
Voorzitter, wij worden Corver straks ook een keer ergens halverwege zeggen van wij hebben een norm of wij hanteren een norm die gematigder is dan een aantal waterschappen. Maar uiteindelijk dan moeten we toch met het water over de dijk min of meer, volgens mij mag er niet zoveel verschillen zitten, dezelfde norm al hanteren en geldt dat ook als we de bekostiging en zo willen doen, daar heeft dat, wat hij zei, wel invloed op. Dus ik ben benieuwd wat die opmerking precies inhoudt. En ik heb even een opmerking. Ik zag in sheet 20 van Cor langskomen, gereed in 2050. En ik heb hem hier voor me, daar staat gereed in 2025. Ik denk dat nog een typfout is.
Dat was inderdaad een typfout.
In de ene of de andere.
Die 2025 was een typfout, ja.
Nou, het eerste antwoord heb je al alvast. Ja, typfouten geven we snel toe, hè. Ik ga het rondje even verder afmaken. Heer Timmerman.
Ja, in hoeverre, hoe gaat het eigenlijk met aansprakelijkheid? Wanneer wij te veel ruimte bieden in beleid, zeg maar. Wanneer wij een beleid neerzetten waar eigenlijk wat te veel risico in zit. Want dan ook eigenlijk wel, dat sluit een beetje aan bij wat de vraag die je aanstelde, maar dat gaat dan over de norm. En uiteindelijk kun je natuurlijk wel zoveel ruimte bieden dat die dijk te gemakkelijk overspoelt.
Aansprakelijkheid. Ik ga verder met het rondje. Kijk, VVD misschien daar nog? Nee? Later natuurlijk. Elspeth, welkom terug.
Dankjewel. Ik had eigenlijk een vraag of er ook vaalpadanalyses zijn uitgevoerd voor de projecten. Want op sommige locaties landt het om dat te doen, omdat je dan verschillende inzichten kan krijgen in de verschillende oplossingsmogelijkheden. Waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is om de keuze te maken om meer beheer toe te passen in plaats van het versterken van de dijk. En daar zitten natuurlijk flinke keuzes in. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe die keuzes nu zijn gemaakt. En ik zou er graag wat meer inzicht in willen krijgen. En dan heb ik nog een vraag. En dat is, volgens mij gaf je net aan dat de Alliantie aangaf dat er met een levenspanne van 50 jaar wordt gewerkt. En ik geloof dat dat inderdaad is voor groene kaders, maar bij de dijken In stedelijk gebied wordt ook heel veel wel 100 jaar aangehouden.
Constructies, zei ik.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dan is die in ieder geval de antwoord. En die andere heb ik nog... Ja.
Te goed. Esme.
Ja, dank u wel. Over de voorfinanciering. Ik hoorde net al zeggen, dat hoorden we later dit jaar meer over. Op wat voor termijn krijgen we daar meer duidelijkheid over? En hoeveel invloed gaat dit hebben op onze keuze straks? Want ik vind dat nog wel een... Nou, dat kan best nog wat uitmaken volgens mij, wat we daarin kunnen doen met elkaar.
Oké, dankjewel. Amke.
Dank u wel. U had het over complexiteit van projecten is toegenomen. Kunt u daar wat meer toelichting over geven en hoe dat in relatie zit met de uitgangspunten voor de projecten? En daarna was het over de solidariteitsregeling. De vraag was of wij daar, hoe wij daar tegenaan kijken. Is dat een vraag van de Alliantie of is dat een vraag die wij onszelf hebben gesteld?
Ja, dankjewel. Ga ik naar die kant. Ja, Volkert.
Ik had nog even een vraag over die 16 tot 33 miljard. Die 33 miljard, dat is een raming voor alle waterschappen voor de totale opgave tot 2050. Oké, okay. En zorg kost in Nederland 100 miljard per jaar, weet ik, toevallig. Dus, maar...
Het perspectief, ja. Ja. Ik ga even verder, ik merk, ja? Woldering.
Er werd als mogelijkheid aangegeven om de houdbaarheid tot 25 jaar te beperken, dat zou dan kostenbesparingen met zich mee kunnen brengen. Mijn vraag is eigenlijk van, als je dat doet, ik neem aan dat in 2050 de Alliantie is opgeheven, dat je vervolgens daarna zelf de volledige kosten zal moeten nemen, of zie ik dat anders?
Ja, hoe ver gaat het hoogwaterbeschermingsplan door? En de laatste, Jessica van Leeuwen.
Ik wil nog heel even doorgaan op de vraag die ik zojuist stelde over innovaties en wanneer die meegerekend worden. Want als ik goed interpreteer wat u net zei, is het op dit moment werken we met de modellen zoals ze zijn. Zodra we vanuit innovatie informatie krijgen dat dijken eigenlijk sterker zijn dan wij denken dat ze zijn, komen die in het model en iedere keer als we dan opnieuw een dijk gaan toetsen, hanteren we dan die nieuwe norm, model of hoe het ook heet. Maar daarmee geeft u dus eigenlijk al antwoord op de vraag met welke dijken moeten we dan beginnen. Want dan is het logischer om te beginnen met de slechtste dijken. Want misschien dat die minder slechte dijken over 3 jaar wel binnen de norm zullen vallen. Dat is even de vraag of ik dat juist interpreteer.
Oké, hoe flexibel is de programmering? Dat is eigenlijk wat je zegt op basis van innovaties die plaatsvinden. Ik merk dat we een veelheid aan vragen hebben met behoorlijk detailniveau en technische inhoudelijk niveau. Ik wil eigenlijk vragen aan Cor, zou je toch in 5 minuten kunnen proberen om een samenvatting van de antwoorden te geven?
Oh ja,
beseffende dat hij niet volledig kan zijn. En als we willen dat hij wel volledig is, dan gieren we compleet uit de tijd. Dus ik denk dat... Misschien handig is als Cor gewoon kijkt van, joh, zet een aantal highlights uit waar hij nog iets van toelichting op kan geven. En dat we de andere vragen wellicht op een andere manier nog kunnen beantwoorden.
Ik ga een poging doen, maar ik ben natuurlijk geen volleerd AB-lid, dus ik ga mijn best doen om dit te doen. Het gaat al van mijn tijd af. Overslaggebied, de prijzen gaan omlaag. Ja, de prijzen gaan omlaag op dit moment, of in ieder geval ze stijgen minder hard. Ik heb geen glazen bol, geen idee waar het naartoe gaat. Wie geeft de eindklap, zeg maar, was de vraag. Wij als waterschap kunnen binnen de grenzen van het ontwerpinstrumentarium zelf keuzes maken, dus die bepalen we zelf. Maar uiteindelijk, zeg maar, wie gaat over de normering in Nederland? Dat is gewoon de wetgever, dat is dus de Tweede Kamer. Wat is onze rol als waterschap daarvan? Wij zijn de belangrijkste adviseur van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om te kijken wat we met die normering willen doen. Dus wij betalen 50%, betekent ook dat onze inbreng ook naar voordien groot kan zijn als wij met elkaar allemaal tot overeenstemming kunnen komen. Werkt de alliantie? Ja, die alliantie werkt. Alleen wat je ziet is dat waterschappen vrijheid hebben en die vrijheid wordt genomen. Op het moment dat we wat autonomiteit inleveren, dan kunnen, en we maken de goede keuzes, zou dat tot de kostenverlaging kunnen leiden. Maar het betekent dus dat je minder keuzes aan jezelf hebt. Keuze. Wie bepaalt uiteindelijk die 2050? Dat zei ik al, is de Tweede Kamer. Wij hebben ooit voor gekozen om 2045 als einddatum te kiezen, zodat we wat rek hadden in onze programmering voor uitloop. Nou, die rek hebben we dus in de nieuwe programmering nu opgegeven ter faveur van een, zeg maar, een flatline, zeg maar, in de uitgaven na 2032. Wat we in het voorjaar gaan doen, dat moeten we nog met elkaar bepalen. Innoveren doen we als alle waterschappen. Er is een innovatieoverleg. Daar zit 10 miljoen per jaar in wat we aan innovaties uitgeven. Dat wordt gewoon landelijk bepaald en ook landelijk verdeeld. En we zijn echt niet het enige waterschap die innovaties doet. Er zijn alle waterschappen doen één of meer mindere innovaties. Dus als dat beeld ontstaan is, dan is dat een foutief beeld. We zijn net zoals andere waterschappen gewoon lekker aan het innoveren. En heel veel andere waterschappen doen dat met ons mee. Helpt de investering in bodemdaling? Ja, degelijk helpt de investering in de voorkoming van bodemdaling. Want dat betekent namelijk dat je de dijken minder stevig goed hoeft te verbeteren. Die verschillende normen. Het zijn uitgangspunten van het ontwerp en die kiezen we zelf. Dus dat heeft niks met normering te maken. De normering staat gewoon vast. Alleen binnen die normering kun je natuurlijk die dijk sterker of iets minder sterk maken. Je kunt even, als je sommige mensen houden van de vergelijking van een auto, je kunt een Opel Corsa kopen en je kunt een Opel Astra kopen. Het brengt je alle twee van A naar B. En een Opel Astra is iets luxer dan een Opel Corsa. Maar ook niet veel luxer. En dus in dat verschil moet je zien in de keuzes die we met elkaar maken. Aansprakelijkheden. Wij zijn natuurlijk als waterschap niet aansprakelijk als een dijk doorgaat. Zo werkt het gewoon niet in Nederland. Dat is een nationale aansprakelijkheid die op dat moment speelt. Wateroverlast, nou, dat is een andere discussie. Ben ik niet in gespecialiseerd, dus kan ik ook geen antwoord op geven. Annette, faalkansbenadering. Dat doen we op het moment dat we met een verkenning starten, gaan we wel degelijk kijken naar welke dijkvakken wel per se wel en niet moeten. En daar trekken we echt de hele kast voor open om te kijken of het minder kan. Even, en verder ben ik geen specialist en kijk ik achterin. Misschien dat Margreet een stukje zou kunnen helpen. Uiteindelijk maken we vaak die keuzes ambtelijk. Maar we worden ook vaak voorgelegd, bijvoorbeeld bij een verkenning, welke kilometers we niet doen. Dat komt gewoon in de startnotitie te staan en die worden ook gepubliceerd. Even kijken, voorfinanciering. Ja, de voorfinanciering is dus op dit moment eigenlijk een minder groot probleem dan dat het eerder was. Omdat het Rijk een kasschuif heeft gedaan, waar we tot 2027 eigenlijk niet zo heel veel hoeven voor te financieren dan dat je op basis van een normale programmering mag verwachten. Dus daar hebben we even wat tijd mee gekocht. Even kijken, trouwens, u zei ramingen. Het zijn geen ramingen, het zijn inschattingen. Hè? Want een raming maak je op basis van de hoeveelheden maal tijd die je nodig hebt om te maken. En dus het zijn referentiegetallen wat in de globale kosteninschatting zit. Alleen voor die vier grijze projecten, daar hebben we nu ramingen voor. Dat is wel een heel groot verschil, want dat betekent ook dat je op eenheidsprijzen op complexiteit gaat, de andere op eenheidsprijzen gaat. Even kijken, alliantie na 2050 was nog een vraag. Ja, dat weet ik niet. Kijk, de alliantie is op dit moment stevig. En op het moment dat we met z'n allen besluiten om zeg maar, de levensspannen van de dijk te verkorten, dan moeten we de levensspannen denk ik, van de alliantie tegelijkertijd gaan vergroten. Dat lijkt mij eigenlijk een hele logische keuze. Maar ja, ik ben ambtenaar, dus ik ga daar niet over. Complexiteit, daar heb ik volgens mij eigenlijk wel in 5 minuten alles wel beantwoord, dacht ik.
Nou, grote bewondering, Cor, hoe jij toch een heel aantal onderwerpen hebt benoemd. Mag ik even, wacht even, ik ben nog aan het afronden.
Dat klopt ik niet, maar ik behoed je nu even voordat je...
Nicole, alsjeblieft, als je even geduld kunt bewaren. Cor, dankjewel. Volgens mij heel goed hoe je in staat bent geweest om een heel aantal vragen te beantwoorden. En ik wil even de vraag aan het algemeen bestuur. Zijn er nog openstaande vragen die jullie niet hebben gehoord? Als dat het geval is, die jullie nodig hebben voor de rest van de discussie, dan is er nu nog wel even gelegenheid toe. Ik zie die hier rabbers.
Ja, ik vroeg hoeveel geld we kunnen besparen als die...
daar heb ik geen idee van. Oh. Dat getal is niet beschikbaar.
Ook niet ruwweg?
Nee, ik ga geen glazen bol hanteren. Nee, dat ga ik niet doen.
Ik kijk nog anderen. Ja, Jessica.
Ja, ik heb jouw vraag laten liggen. Ja,
ja.
Sorry.
Ja. Heeft u daar nog een antwoord op?
Even nadenken. Kijk, wij proberen natuurlijk altijd de laatste stand van de techniek te gebruiken. Dus op het moment dat wij weten dat een bepaalde faalfactor anders is. En dat hebben we bijvoorbeeld ook bij Gas op Zand, bij Zwolle Oost hebben we dat gedaan. Dan proberen we dat direct in het project te verwerken. Omdat het onze eigen innovatie was, omdat we hem ook zelf heel hard nodig hebben. Dus de omloopsnelheid proberen we als alliantie wel te verkorten, waardoor we die innovaties wel sneller beschikbaar krijgen. En ook andere waterschappen innoveren. En die leren ook. En dat komt direct ter beschikking in de alliantie. Dus op het moment dat wij nu een verkenning starten, en we krijgen over 3 weken een inzicht van de waterschap Stichtse Rijnlanden, dan gaan we direct kijken of dat betekenis voor ons heeft. En daarmee kun je de kosten wel degelijk verlagen. Alleen hoeveel, dat kan ik op de voorhand niet voorspellen.
Nee, dat begrijp ik. Maar dan het antwoord op mijn vraag is dan dus ja, begin dan met de slechte dijken. Want wie weet dat die minder goede dijken, maar niet heel slechte dijken, over 3 jaar wel binnen een norm kunnen vallen.
Dat is de discussie voor zometeen, denk ik.
Okay. Ja. Dat is een suggestie die meegegeven wordt. En die...
Dat is even mijn vraag. Ja. Dat bestaat. Okay.
Dat zou een reden kunnen zijn. Maar kijk, punt is...
Interessant gedacht.
Laat die meenemen voor de discussie voor zometeen.
Er zitten een heleboel verhalen mee, namelijk. Ja.
Volgens mij concludeer ik dan nu wel dat antwoorden op de vraag in ieder geval gegeven zijn. Is er een nieuwe vraag, Amke?
Nee, ik had een vraag gesteld over de solidariteitsbijdrage en de complexiteit. En daar werd overheen gestapt allebei.
Okay. Dus. Ja.
En ik had sowieso even de vraag, want u zegt af en toe wij als u bedoelt de alliantie en soms als u het waterschap bedoelt. En ik vind dat zelf wat onduidelijk af en toe overkomen. Wij willen ook graag even de gelegenheid hebben om de vragen die we nog hebben, ook nog andere vragen of we die nog schriftelijk kunnen stellen.
Ik heb net wat meer ruimte om wat...
Weet ik. Kijk, volgens mij moeten we even kiezen tussen alles en volledig zijn, maar dan vervolgens uit de tijd gieren. Of nu, zeg maar, dit als informatie tot ons nemen, vervolgens een discussie met elkaar te voeren. En als er aan het einde van de avond nog steeds vragen zijn, dan laten we die ook met elkaar delen. En als dat schriftelijk kan, graag. Als het leidt tot nog meer onduidelijkheid. Er zijn ook gewoon mogelijkheden om een extra bijeenkomst met elkaar te beleggen. Laten we ook eerlijk zijn, als het niet volledig genoeg is vanavond, als we onvoldoende tijd hebben, dan vragen we gewoon de portefeuillehouder van laten we nog een keer bij elkaar gaan zitten. He, dan is dat uw behoefte en dan gaan we daarin voorzien.
De dijk op.
Ja? Cor.
Ja, ik heb proberen mee te schrijven, maar ik heb niet alles meer meegekregen. Zou je de vraag even over complexiteit en solidariteit? Ik heb het opgeschreven, maar ik heb niet meer onthouden wat het was.
Nee, aan het begin zei u dat er in de verhoging, hè, dat van 7 naar 11 miljoen, dat er 1 miljoen door complexiteit is ontstaan.
Ja.
En of u daar een toelichting op kan geven. En daarnaast had u het over de solidariteitsbijdrage, dat daar een discussie over is of we daar die moeten ophogen of dat we die zo moeten houden. En de vraag was of die solidariteitsbijdrage, of die vraag vanuit de alliantie komt of dat wij die zelf gesteld hebben.
Ja. Waar zit de complexiteit van de nieuwe projecten in? Enerzijds zeg maar dat het dijkontwerp moeilijker is geworden om te maken, omdat er gewoon met meer factoren rekening houdt. Maar je ziet het ook buiten. Kijk naar stadsdijken, dat je heel beperkte ruimte hebt om een dijk te realiseren. Of dat je soms dalmanden moet kiezen omdat je huizen aan de binnenkant hebt staan. Dat je niet naar buiten kunt omdat je Natura 2000 tegen het lijf loopt. Waardoor de vergunningverlener je niet toestaat om de dijk naar buiten toe te verleggen. Dat je dus dan binnendijks moet. Wat over het algemeen weer complexer is soms dan buitendijks. Dus dat zijn de... En zo kan ik nog wel alle 20 minuten doorgaan. Waardoor het complexer is geworden. Maar dat is één. En de solidariteit, de reden waarom die vanmiddag of zo meteen ook op de lijst staat, is omdat de inschatting is, ambtelijk, maar ook in overleg met de portefeuillehouder, dat het, als je gaat kijken naar het probleem tot 2032, dat er geld bij zal moeten om die projecten, die piek die ik heb laten zien, en die piek zit in de hele programmering van alle waterschappen, dus niet alleen van Drentse Overijse Delta, maar die zie je waterschapsbreed. Er is eigenlijk geen ruimte, zeg maar, behalve er geld bij te stoppen, om die piek, zeg maar, ook te kunnen financieren. Dus wij verwachten dat er een gesprek de komende maanden mede gaat over het verhogen eventueel van de solidariteitsbijdrage. En, maar goed, misschien moet Hans ook bevestigen dat ook dat gesprek al plaatsvindt. Maar
Ja, heel kort. Ik heb 2 weken geleden een 2-daagse van de commissie waterkeringen gehad. En ik heb daar gemerkt dat er heel veel realisme heerst bij de bestuurders van de 21 waterschappen. In de tijd gepland stond de discussie zelfs wat langer. En eigenlijk hebben we daar met elkaar gezegd van, goh, we weten wat voor ligt. Laten we daar dan ook op korte termijn met elkaar over in gesprek gaan. En ik heb gezien en gehoord dat er veel realisme is bij de bestuurders. En als je het dan hebt over solidariteitsbijdragen, die getallen die kan jij wel noemen, Cor. Er zijn gewoon ook heel veel waterschappen die wel betalen, maar geen opgave hebben, dus nooit iets uit de pot terugkrijgen. Dus dat is ook wel waarom je met elkaar de discussie daar zorgvuldig over wilt voeren. Amstel Gooi en Vecht heeft een enorme inwonerdichtheid, maar geen opgave. En die zeggen nu nog steeds, wij betalen heel graag aan de pot, omdat ergens anders in het naburige waterschap de dijken liggen. Maar zij zouden daar ook anders naar kunnen gaan kijken. En dan heb je nog bijvoorbeeld vechtstromen naast ons die hoog liggen en die eigenlijk helemaal niet zozeer natte voeten hoeven te verwachten, maar wel meebetalen. Dus je probeert in die discussie natuurlijk wel met elkaar iedereen aan boord te houden. En dat is belangrijk, zeker voor ons als WDO Delta. Maar die discussie wordt gevoerd en er is veel realisme. Dat heb ik in ieder geval gezien.
Dankjewel. Cor, dankjewel. Ja. Volgens mij een complex verhaal. Je hebt veel met ons gedeeld. Het roept ook veel vragen op. Wij gaan straks na de pauze gaan met elkaar de discussie aan. Van wat voor keuzes zitten erin? Die zullen ook toegelicht worden, die dilemma's die er eigenlijk in zitten. Dus ik stel voor dat we voor nu even pauzeren tot, 10 minuten. Dat wordt dan tot 9:05. Of nee, we hebben tot 9 minuten tijd nodig. Anders dan redden we niet om de andere setting te laten plaatsvinden. Oproep aan jullie is om al jullie spullen mee te nemen. Buiten de zaal koffie te drinken. Dan gaan we om 9:00 gaan we deze sessie hervatten. En dat zal zonder de livestream zijn. Dus voor degene die naar de livestream kijkt, tot ziens. Een schorsing tot 9:00.